We gaan verder waar we gebleven waren vanmorgen. Die uurtjes na de middag, die zijn altijd de meest zware uren. Jullie hebben soep gegeten, jullie zijn buiten geweest, je hebt een bespreking gehad. En mijn ervaring is dat mensen na het eten het altijd meer met me eens zijn dan voor het eten. En ik hoop dat je de oorzaak daarvan weet. Ze knikken al snel ja. Maar ik hoop dat je fris bent in je geest en erbij kan blijven. Want we hebben het beste voor het laatst bewaard. Ik wil een paar versen met jullie lezen uit Exodus hoofdstuk 27. Exodus hoofdstuk 27. We gaan nog twee sessies doen, ik denk van drie kwartier. Twee keer drie kwartier. En ik wil nu met jullie naar het brandofferaltaar gaan, het wasvat. En dan het dak van het tabernakel bespreken. Dus die drie onderdelen. En dan de laatste sessie gaan we kijken naar het heilige en het heilige der heiligen. Dus eerst het brandofferaltaar, het wasvat en het dak van de tabernakel. Ter inleiding een paar versen uit Exodus 27. Daar staat het volgende in vers 1. U moet ook een altaar van acaciahout maken. Alleen dat is al vreemd, hè? Wie maakt er nou een altaar van hout? Ik heb vroeger veel fikje gestookt als toen ik iets jonger was nog. Maar goed, hout, bladeren. Nou ga je een altaar van hout maken, dat is toch een beetje vreemd. Maar we komen daar later nog op. De lengte moet 5 L, de breedte 5 L en het altaar moet vierkant worden en zijn hoogte 3 L. U moet dan zijn horens op de vier hoeken maken. Zijn horens moeten er één geheel mee vormen en u moet het met koper overtrekken. Daar zit het geheim. Vervolgens moet u de bijbehorende potten maken om zijn as te verwijderen en de bijbehorende scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurschalen. Alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper maken. U moet er vervolgens een rooster voor maken, een koperen rasterwerk en op het raster moet u vier koperen ringen maken op de vier uiteinden ervan. Nou, en dan vervolgt de omschrijving verder van het brandofferaltaar. Het eerste wat je tegenkomt, als je dus door de deur ben gegaan, dat is het brandofferaltaar. En dat is wel een interessante discussie soms. Het is net een beetje uit welke kring je komt. Waar begint het nou? Hè? Waar begint nou het geestelijk leven? Je gaat door de deur naar binnen. Hier gaat het over offeren. Hier gaat het soms over zonde, daar kom ik zo nog op. Maar soms kan het ook een offer van dankzegging zijn, van aanbidding. Sommigen die gaan daar heel uitgebreid over discussiëren, maar de Heere Jezus is altijd de eerste, hij is altijd de laatste. Dus als je zegt, waar begint geestelijk leven, dat begint altijd bij hem. Hij is de deur, hij is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. Maar je moet die poort en de deur en het brandofferaltaar dicht bij elkaar houden. En waarom zeg ik dat? Daar waar je de Heere Jezus leert kennen, waar je een ontmoeting met hem hebt, dan komt er in je hart plaats, ruimte, behoefte aan een offer. Begrijp je wat ik bedoel? Dus in het contact met hem, in de ontmoeting met hem, kom je als vanzelf bij offeren uit. En ga dan geen ruzie maken, wat is er nou eerder? Iemand die de Heer Jezus ontmoet, die zal behoefte krijgen aan een altaar en aan een offer. Dan hou je dicht bij elkaar. Nou, het altaar wat we hier tegenkomen, we hebben de twee, later komen we nog het reukofferaltaar tegen. Maar hier gaat het om het brandofferaltaar. Dat is dan 2,5 meter breed, 2,5 meter hoog, 2,5 bij 2,5 en 1,5 meter hoog. Nou, waarom was dat zo groot? Er moesten grote dieren geofferd worden, uiteraard in delen, maar ook kleinere dieren. Dus dat was een groot altaar, zodat elk offer gebracht kon worden naar gelang het voorschrift van de Heere God. Dus elk offer kon daarop gebracht worden. Nou, wat is nou het bijzondere? Ik zei het al, dat altaar dat is gemaakt van hout. En dat is typisch, want niemand gaat een altaar van hout maken, toch? Nou, hout in de Bijbel is een beeld van de mens. Als je Jesaja 53 leest, dan lees je daar over dat rijsje, die wortel die voortgekomen is uit dorre aarde. Daar gaat het over hout, wat uiteindelijk een beeld is van de Heer Jezus. Zijn menswording. Jesaja 53. Maar als je alleen hout zou hebben bij een altaar en je zou daar op een vuur gaan stoken, dan blijft daar niets van over. Daarom, hout is ook een beeld van kwetsbaarheid, van vergankelijkheid. Beeld van de mens. Maar we lazen dat hout overtrokken is met koper. En daar zit het geheim in. Is hout een beeld van de mens? Het altaar werd overtrokken met koper en koper doorstaat het vuur. Dat kan je lezen, ik zal dat nu niet lezen, in Numeri 16. Daar zie je, daar lees je dat koper het oordeel van het vuur doorstaat. Dus als je altaar van hout is en je overtrekt het met koper, dan zit er over het hout een laag, om het zo te zeggen, wat de vuurproef kan doorstaan. Nou, hout een beeld van de mens, koper een beeld van kracht. En die twee zie je samenkomen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Hij was mens, 100%, en hij was God, 100%. Op die vier hoeken moest een horen worden bevestigd. Die moesten één geheel vormen met het altaar. Nou, een horen in de Bijbel, dat komt van een stier of een koe. En daar valt hij mee aan of hij verdedigt met zijn horens. Dat betekent dat een horen een beeld is van kracht, van autoriteit, van gezag. Hij verdedigt ermee en hij valt aan. Een zijstraatje, maar wel mooi. Saul, de eerste koning van Israël, werd gezalfd met olie en dat zat in een kruik. Dat was breekbaar, kwetsbaar. Saul werd opgevolgd door David als koning en die werd niet met een kruik gezalfd, maar met een horen. Beeld van een eeuwig koninkrijk, vast aan het koninkrijk. Het ene was kwetsbaar, breekbaar en het andere was juist kracht, macht. Nou, dat zie je hier ook in uitkomen. Dus een altaar van hout, zwakheid, menselijke kant, overtrokken met koper, kracht. Daar zien we iets van de godheid in. En met vier horens. Nou, vier in de Bijbel is nagenoeg altijd een beeld van de vier windstreken. Dat kom je ook in het boek Openbaring tegen. Noord, oost, zuid, west. En aan die hoornen van het altaar werd bloed gestreken. Nou, dat is voor mij een heel plaatje. Dat is schitterend. Dus, de Heer Jezus wordt zichtbaar in dat altaar. In zijn menselijkheid, in zijn goddelijkheid. Horens op de vier hoeken, een beeld van kracht en autoriteit. Het bloed, dat spreekt van reiniging, verzoening. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En die boodschap van het verzoenende bloed moet uiteindelijk verkondigd worden tot aan de uiterste einden van de aarde. Naar het noorden, naar het oosten, naar het zuiden en naar het westen. En dat is zo een geweldige boodschap. Want dat bloed van Jezus, dat is als het ware nog steeds warm. Wat zoveel jaar geleden gestort is aan het kruishout van Golgotha. En dat doet nog steeds kracht. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Dit is dus een boodschap, dat altaar alleen al. Nou zou ik het heel technisch kunnen gaan maken, ga ik niet doen. Maar in het boek Leviticus lees je over een aantal offers. Nou, dat is best wel droog om al die offers te bestuderen. Nogmaals, dat ga ik niet doen, dus blijf rustig zitten. Maar wat ik wel wil zeggen is dit. Als wij in veel gemeenten kijken, dan wordt daar, als het over offers gaat, altijd gesproken over schuld en zonde. Dan hebben we het over een offer. Maar in de offers die genoemd worden in het begin van het boek Leviticus, daar worden 5 offers onderscheiden. Moet je goed opletten. 2 offers hebben te maken met schuld en zonde. En 3 van de 5 die hebben te maken met dankzegging en aanbidding. En nu moet er een lampje gaan branden. Hoe komt het toch dat als wij over een altaar spreken, als we over een offer spreken, dan hebben we nagenoeg altijd over schuld en zonde. Terwijl de meerderheid van de offers die voorgeschreven stond, hadden helemaal niets te maken met zonde en schuld. Maar waren offers van dankzegging en aanbidding. Hoe is dat in ons leven? Welke offers breng jij? De meerderheid van de offers die gebracht werden, hadden te maken met dankzegging, met aanbidding, dankbaarheid voor genoten zegeningen. En dat is zo mooi. En daar zit zo'n belangrijke les in opgesloten. Het gaat dus bij het brandofferaltaar om veel meer dan verzoening alleen. Er werden ook offers gebracht van aanbidding. En in het woord aanbidden zit het woord aanbieden. Als ik jullie vraag, heb je vandaag al gebeden? Wat zeg je dan? Nou, dat klinkt nou niet echt heel enthousiast, maar... Jullie hebben gebeden, maar als ik nou vraag, hebben jullie al aanbeden? Ja, ze zijn allemaal hetzelfde. Nee. Het is niet hetzelfde. Voor bidden is voor veel mensen, voor jullie natuurlijk niet, jullie zijn echt heel geestelijk volwassen, heeft het te maken met een verlanglijst wat je aan de Heere God voorhoudt. Maar wist je, aanbidden, dat is wat God zoekt. Hij zoekt aanbidders in geest en in waarheid. Bij aanbidding gaat het niet meer over jou en mij, ook niet over jou en mijn behoeften, ook niet over jou en mijn zonde en schuld, maar bij aanbidding gaat het om wie God is. En wij moeten vernieuwd worden in ons denken dat de meerderheid van de offers dus niet te maken hadden met zonde en schuld. Dat is maar een deel van het geheel. Maar het overgrote deel had te maken met aanbidding, met toewijding, met de verheerlijking, met dankzegging van wie God is. Nou, en dat is een mooie toetssteen voor je eigen leven. Ben jij een aanbidder? Daartoe ben je geroepen. Ik geloof dat God de geest van aanbidding, of het hart van aanbidding in elk mens heeft gelegd. Alleen wat zie je na de zondeval, is men van alles en nog wat gaan aanbidden. Maar je mag slechts de enige ware God aanbidden. Dus aanbidding heeft God in de schepping erin gelegd, in elk mens. Kijk maar om je heen. Maar het is helaas niet zo dat de juiste persoon wordt aanbeden. Heel veel mensen eindigen in de aanbidding van materie of mensen buiten God om. Maar ik hoop dat je dat even ziet. Dat offer is dus veel meer dan zonde en schuld. En daar moet je ogen voor open gaan. Ik geloof dat we geroepen zijn om de Heere God te aanbidden. En daar spreekt ook het brandofferaltaar van. Ik vergelijk het wel eens met onze kinderen. Soms dan komt een van de jongens, wij hebben 4 jongens, die komt wel eens mijn kamer binnen met een glimlach op zijn gezicht. En ik ben niet zo'n goede vader als de meeste van jullie, voor zover je vader ben. Maar dan komt hij binnen met een glimlach op zijn gezicht en dan zeg ik, wat heb je van me nodig? Slechte vraag, hè? Dan zegt hij, ik heb helemaal niks nodig. Ik kom u iets aanbieden. Volgende slechte vraag, waar heb ik dat aan te danken? Het gaat er helemaal niet om wat u voor mij gedaan heeft of waar u dat aan te danken heeft. Ik wil u iets aanbieden om wie u bent. Dan zak je door de grond, als vader. Wat heb je van me nodig? Waarom bied je me dat aan? Hij wil iets aanbieden en hij heeft zijn hand op zijn rug met het pakketje erin. En hij geeft het antwoord op de vragen en hij gooit het vlug op mijn bureau en rent dan vlug weg. Dit is gewoon voor u, om wie u bent. Zwak voorbeeld, hè? Maar dat is ten diepste aanbidding. Ik kom niks vragen, ik heb niks nodig. Het is niet u dit, daarom ik dat. Nee, dit bent u waard. Ten diepste is dat ook de betekenis van lofprijzen. Daar zit het woord loven en prijzen in. Loven is verheerlijken. Prijzen heeft te maken met waarde toekennen. Vroeger, ik begin echt oud te worden, had je bij de supermarkt van die vakkenvullers, die hadden zo'n stickertjesapparaat, weet je wel. En dan had je een doos met sinaasappelsap. En al die pakken kregen dan een stickertje. 2,50. En als kind, dan stond ik erbij met een open mond. In de hoop dat die man zei, doe het ook maar een keer. Want ik wilde net zo'n snelheid als hij hebben. Maar wat was die man nou aan het doen? Hij was aan het prijzen. Dus hij kende 1 pak sinaasappel een bepaalde waarde toe. 2,50. Als wij loven en prijzen met eerbied gesproken, willen we de Heere God die waarde toekennen die hem toekomt, krachtens wie hij is. Altijd tekort, begrijp ik allemaal wel, maar er zit iets in, hè, van dit bent u waard. Nog los van wat u geeft, maar om wie u bent. Ik hoop dat jouw denken over offers en altaren verder gaat, dat is wat ik wil bereiken, dan alleen zonde en schuld. Dan doe je de Bijbelse offers tekort. Het gaat om dankzegging, aanbidding, lofprijzing, altaar. Nou, nu komt de sleutel. De gemiddelde Israëliet mocht niet verder komen dan een brandofferaltaar. Dat is een hele belangrijke opmerking. Dus hij kwam binnen. Hij kwam hier bij de priester. Ik zou heel veel over die offers kunnen zeggen, maar goed, dat is een beetje te technisch. Maar het is wel mooi om te noemen. Stel voor dat jij een zonde had begaan. Dan moest je met je beestje komen en dan liep je dus door het tentenkamp heen. Nou wist je natuurlijk nooit precies wat iemand had gedaan. Maar goed, stel voor dat het bekend was dat je gezondigd had. En je kwam die ene dag en je kwam die andere dag weer en die dag daarna weer. Nou, dan denk je, die Jacob, die heeft het knap bond gemaakt. En dan kwam hij bij de priester. En dan moest je, waar kom je voor? Je moest dus openbaar worden. Er zitten allemaal principes in, hè? Je moest dus eerlijk worden. Wat voor offer kom je brengen? Je moest iets zelf slachten en dan nam de priester het over en die ging het offeren. Maar je kon dus niet anoniem zondigen. Dat is misschien wel het probleem bij ons in veel kerken. Je kan anoniem naar binnen gaan en je vertrekt weer anoniem en je leeft je eigen leven. Maar je moest openbaar komen, je moest in het licht komen. Je moest eerlijk worden voor God. En het kostte je een dier. Dus je voelde je zonde ook in je portemonnee. Je zondigde dus niet goedkoop. Daar komt het vandaan. Ik ga niet weer de biecht invoeren hoor, begrijp me goed. Maar ik merk wel, sommige gemeenten zijn zo groot geworden, daar kan je anoniem binnenkomen. Je gaat anoniem weer weg. Je bent eigenlijk helemaal onbekend. En je leeft heerlijk je eigen leventje. Maar er moet een moment komen in ons leven voor het eerst en opnieuw dat je openbaar komt. Dat je in het licht komt. En dat gebeurde daar. Nou, gemiddelde Israëliet kwam binnen, ging naar buiten. Ik stip het maar aan hè. Wie leefde dan achter het brandofferaltaar? Nou, dat waren de priesters en de hoge priester. En achter het altaar stond het wasvat. Van koper gemaakt. En vanwege de tijd kan ik niet alles lezen, maar dat is wel interessant. Wie weet waar dat wasvat van gemaakt is? Ja, van koper, ja, dat begrijp ik wel. Maar kan iemand er nog wat meer over vertellen? Ja. En van wie waren die spiegels? Want dat wil ik horen. Nee, niet van de mannen. Ik lieg niet, hè? Geloof je niet? Exodus 38. Nou, dat mag je inlegkunde vinden, maar ik vind het wel een mooi principe. Die vrouwen, die hadden hun uiterlijke schoonheid over voor de innerlijke schoonheid van de priesters. Dus als je koper poetst, om de zoveel tijd gaan al die spulletjes naar mijn moeder toe en dan gaat ze met een tandenborstel een beetje koper poetsen. Maar dit was dus gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Die leverden ze in en daar werd het wasvat van gemaakt. Dat betekent dat als je in het wasvat keek, dan zag je iets. Voordat ik daar kom, moet je dit goed onthouden. Wie leefde achter het brandofferaltaar? Dat waren de priesters en de hoge priester. De Petrusbrief en het boek Openbaring zegt van jou en van mij, die tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen, dat wij behoren tot een koninkrijk van priesters. Nou moeten er al lampjes gaan branden. Mocht die gemiddelde Israëliet niet verder komen als hier, jij en ik, die leven onder het nieuwe verbond, wij leven dus achter het altaar. Nou, dan wordt het al spannend, hè? Dus dan zie je al, als je goed hebt opgelet vanochtend, wij blijven hier niet hangen. Want het priestervolk was hier actief. En die bewoog twee kanten op. Ze dienden voor de mensen, dus richting het volk met offers en gaven. En ze dienden, even overdreven, voor het aangezicht van God. Zie je die twee bewegingen? Dat was de plaats waar God woonde en troonde. Dus ze dienden richting het heiligdom, zouden wij vandaag zeggen, richting de Heere God. En ze dienden, even in de taal van vandaag, richting de wereld. Ze brachten die onheilige Israëlieten bij een heilige God. Ze bemiddelden. En elke keer, of ze nu dienden richting het altaar, of dienden richting het aangezicht van God, moesten ze zich wassen. Heel die bediening bestond allemaal uit hygiëne, wassen, reinigen. Dat is een heel belangrijk grondprincipe. En dan krijgen wij corona zoveel jaar geleden. En dan denkt de overheid, nou, we houden 1,5 meter afstand. Handen wassen, je kent dat symbooltje nog wel, hè? Nou, alsof we het uitgevonden hebben. Handen wassen. Maar dat gebeurde daar dagelijks. Dat doet een Jood corona of geen corona, altijd. Altijd reiniging. Of je nu het volk bediende, Of dat je diende naar het aangezicht van God. Dus heel die bediening was voortdurend benadrukt, geaccentueerd door reiniging. Zie je het belang daarvan? Nou, als priester werd je één keer geheel gereinigd, gewassen. Dat was bij je inwijding. Toen je priester werd. Kan ik ook heel veel over vertellen. Hoe werd je priester?
Door geboorte.
Stam. Je moest in de juiste stam geboren zijn. Hoe word je priester onder het nieuwe verbond? Geboorte. Ik kan er niet voor werken. Je moet geboren worden. Nicodemus, je moet uit God geboren worden. Leven uit God. Leven van bovenaf ontvangen. Dus je moest in de stam van Levi geboren worden, wilde je priester of hoge priester kunnen worden. En de stam van Juda was de stam van de koningen. En de Heer Jezus, om het nog maar even ingewikkelder te maken, die was zowel priester en koning in één. Wie was dat nog meer? Melchizedek. Maar ja, dat is de Hebreeënbrief, dat is wel een beetje vaste spijs allemaal. Maar zie je even, je werd priester door geboorte. Je dient achter het altaar. Dit is jouw werkgebied. Probeer voor jezelf even te bepalen, waar leef jij vandaag? Waar dien jij? En je werd dus één keer voor het eerst gereinigd bij de inwijding en dan dagelijks opnieuw. En ik geloof dat dat voor ons ook een heel belangrijke les is. En welke les zit daarin? Nou, toen wij tot geloof kwamen, toen werden we gereinigd. Maar wij hebben ook die dagelijkse reiniging nodig. Efeze, kan je opschrijven, 5, vers 25 tot 27, daar wordt gesproken over het badwater van het woord. Ik geloof dat het daar niet gaat over de doop door onderdompeling, hoe je daar dan ook even over denkt, maar daar gaat het in Efeze 5 over het badwater van het woord. Met andere woorden, die priester die moest zich reinigen. En jij en ik hebben het ook nodig om gereinigd te worden. Eén keer voor het eerst, maar dagelijks opnieuw. Dit moet je even goed pakken. De ondergrond hier, je ziet dat dat een woestijnachtige omgeving is. Zand, stof, warmte, zweet. Dus die priester die was dienst aan het doen, die was aan het werk. En die bezoedelde zichzelf. Zijn voeten, zijn handen. Niet omdat hij bewust in zonde leefde, maar omdat hij zijn werk trouw deed. Jij en ik, wij leven niet bewust in zonde, maar de wereld waarin wij staan, die bezoedelt ons. Wij moeten dingen horen, wij moeten dingen zien waar we niet zelf voor kiezen, maar wat door ons actief zijn in de wereld, wel een bezoedeling over ons bewerkt. Begrijp je wat ik nu zeg? En daarom is die dagelijkse reiniging nodig. En de Efezebrief zegt dat het woord van God het badwater is waardoor wij dagelijks onszelf mogen reinigen. Dat woord heeft niet alleen een werking om ons denken te vernieuwen, maar ook om ons te reinigen van die dagelijkse bezoedelingen die wij horen, die we zien. Dat heeft niet te maken met bewust in zonde leven, maar met het staan in een gevallen wereld. Dat is heel belangrijk. Spiegels van de vrouwen. Daar kwam die priester naartoe. Nou, als je in een spiegel kijkt, dan zie je iets van je zelf. Het woord van God, zegt Jacobus, heeft ook een spiegelfunctie. Dus die priester werd in het wasvat geconfronteerd met zichzelf. Dit is ook een functie van het woord van God. Als jij de Bijbel leest, althans dat zeggen wij, hè? Wij lezen de Bijbel, maar het is eigenlijk niet waar, hè? De Bijbel die leest ons. We zullen even nadenken. De Bijbel leest jou mijn leven. Dat wil zeggen dat de Bijbel een spiegelfunctie heeft. Ik word, als ik de Bijbel lees, geconfronteerd met soms bezoedeling. Mijn vrouw die wilde ooit een nieuwe badkamer. En toen zei ze, ik zeg, heb je wensen? Nou, ze had er heel veel. Maar ze zegt, ik wil één wens, boven de spiegel een lampje. Ah, prima. Maar ik zeg, weet je het zeker? Ze zegt, ja, hoezo? Ik zeg, voor sommige mensen is een spiegel al confronterend, 's ochtends. Ik zeg, maar als jij een lampje erboven wil, dan wordt alles uitvergroot. Daar heb je tegenwoordig allerlei middelen voor, maar goed. spiegel confronteert. En soms gaan mensen de strijd aan met de spiegel, de discussie. Maar een spiegel laat slechts zien wat hij ziet. Ja, toen zeiden mijn zonen, zijn slimmer. Ja, je hebt ook lachspiegels, pa, tegenwoordig. Ik bedoel, een gewone spiegel, de functie van een spiegel is te laten zien wat hij ziet, toch? Dus je hoeft de strijd niet aan te gaan met die spiegel. Dat is de waarheid, dat is de werkelijkheid. Die laat iets zien en dan nog licht erop. Maar gelukkig zit daar onder een wastafel met water. Dus dat wat je ziet, kan ook opgelost worden. Maar dat was hier ook zo. Hij werd geconfronteerd met de bezoedeling. Hij had wassing nodig. Maar in dat wasvat zat ook levend water, om het zo te zeggen. En dat is ook de functie van het woord van God. Het maakt je nooit depressief of negatief. Alles wat de Heere God ontdekt door zijn woord en door zijn geest, is niet om jou negatief weg te drukken, maar is om jou meer gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus. Maar ook dit, om jou in staat te stellen om dienst te doen in deze wereld. Mooi is dat toch? En daarvoor heb je opscherping nodig. Reiniging nodig. Het waterbad van het woord. Dus, kwam de gemiddelde Israëliet bij het wasvat? Had hij daar wat mee? Nou, dat had wel iets volmondiger mogen. Nee, natuurlijk niet, want hij kwam niet verder dan het brandofferaltaar. Dat is alleen voor het priestervolk. En wij zijn een koninkrijk van priesters. Dat moet je pakken. Want dat is een bevoorrechte positie die wij nu hebben ten opzichte van hen in hun tijd. Ze kwamen niet verder dan hier en weer weg. Hier en weer weg. Hier en weer weg. Nou, wij zijn al een stap verder. Dus, als je dit plaatje ziet, dan ben je een bevoorrecht mens. Je hoeft niet in en uit, in en uit. Je mag verder wandelen. Zelfs het wasvat, wat toen alleen voor de priesters bestemd was, is vandaag bestemd voor dat koninklijke priesterschap. Zodat ze hun taak kunnen doen in deze wereld. Nou, dat gezegd hebbend, gaan we het dak eraf halen. Ik sprak ooit in mijn geboorteplaats en een profeet is in zijn eigen vaderland niet geëerd. En toen hield ik ook een serie over de tabernakel. En er was er een vrouw uit de gereformeerde gemeente, die kwam ook. En die was heel enthousiast hierover. Maar dat was toen ik met het dak bezig ging, avond 4 ongeveer. En ze had een man vanaf het begin al aangespoord, joh, ga nou mee, ga nou mee. Nee joh, ik ga niet over die tabernakel nadenken en bijbelstudie, ik vind het allemaal prima, ik heb hard gewerkt de hele dag. Ga jij daar nou maar naartoe en als jij blij bent, ben ik het ook. Nou ja, tweede avond, ga nou mee. Derde, nou je voelt hem wel aan. Eigenwijs is soms die mannen. De vierde avond bleef ze aanhouden, ga nou mee. En nou ja, laat ik het dan voor jou doen. Dat is echt gebeurd het, hè. En hij kwam de vierde avond. En we waren al een heel eind op pad. En die vierde avond begon ik over het dak. En die man die kwam die avond tot geloof. Door het dak van de tabernakel. Je zou denken bij de deur, hè. Je zou denken bij het altaar. Als het over offeren gaat. Als het... Maar hij kwam door het dak van de tabernakel tot geloof. Omdat het over de Heere Jezus ging. En dat is wel mooi om daar even over na te denken. Gezien de tijd kan ik niet al die teksten lezen. Maar het dak van de tabernakel bestaat uit 4 kleden. En de Bijbel vergelijkt de gemeente met allerlei beelden. De gemeente is als een huis, geestelijk huis. Elk huis heeft een dak. De gemeente is als het lichaam, Christus het hoofd, wij de leden. Dus je ziet steeds hoofd en lichaam. Dak en het eigenlijke bouwwerk. Dat zou je hier ook kunnen zeggen. De tabernakel bestaat uit het eigenlijke heiligdom. Dat zijn jij en ik. Wij komen zo zichtbaar, worden we, onder het dak. Ons leven is met Christus verborgen in God. Colossenzen 3 vers 3. Dat zie je hier. Dat buitenste kleed, en dat is weer even een doordenkje, ja, het is wel later op de middag, dus dat is moeilijker dan. Maar dat buitenste kleed, dat werd alleen gezien door de gemiddelde Israëliet. Die zag alleen het buitenste kleed. Moet je goed onthouden. Maar wat geldt daarvoor dat buitenste kleed? Nou, dat was gemaakt van taggasvellen. Dat komt van een Arabisch woord. Maar dat waren zeekoeienhuiden. En het bijzondere van dat materiaal was dat het tegen elk weers, tegen alle weersomstandigheden bestemd was. Hoe zeg ik dat? Je begrijpt wat ik bedoel. Of het nou regende, dat doet het niet veel in de woestijn, of dat de zon scheen. Elk weertype kon dit doek verdragen. Nou, smaken verschillen. Ik vind het geen mooi kleed. Zeekoejuiden, tachasvellen, aan de buitenkant. Dat is het enige wat zichtbaar was voor de gemiddelde Israëliet. Wat staat er van de Heer Jezus geschreven in Jesaja 53? Als wij hem aanzagen, dan was er geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben in de oude vertaling. Dus met natuurlijke ogen zie je niks aantrekkelijks in de Heer Jezus. Hij was een man uiterlijk, net als alle andere mensen in zijn tijd. Dit kleed was niet mooi, niet aantrekkelijk, maar wel nuttig en noodzakelijk. Niet mooi en aantrekkelijk, maar nuttig en noodzakelijk. Dit eerste kleed, dat bovenste kleed, spreekt van de Heer Jezus in zijn vernedering. Niet aantrekkelijk. Is dat uw koning, dat aller vaderenwens? In zijn vernedering was de Heer Jezus niet aantrekkelijk voor het natuurlijke oog. Maar voor mensen met verlichte ogen van het verstand heeft Jezus ook aantrekkelijkheid in de weg van zijn vernedering. In de weg van lijden. Houd dat even vast. Het tweede kleed. Dat is het kleed van geitenvellen. Dat is bij de ene maquette wit en bij de andere zwart. Waar denken we dan aan? Geiten, bokken. Gaat er al een lampje branden? Grote verzoendag. Yom Kippur. Er werden twee bokken naar voren gebracht. De een die moest sterven en daar vloeide bloed uit. En die tweede bok, daar werden de zonden op de kop overgedragen. En die werd de woestijn ingestuurd. En dan ken je die psalm allemaal wel. Zover het oost verwijderd is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Dus die ene bok die stierf, daar vloeide bloed uit. En die andere bok werd beladen met de zonde de woestijn ingestuurd, totdat ze hem niet meer zagen. Er vloeide bloed tot verzoening en de zonden werden weggedragen. Je zag ze niet meer. Dat is Yom Kippur. Dus dat tweede kleed, dat zwarte kleed, spreekt over verzoening. En dan gaat het dus heel specifiek over de Heer Jezus, die twee partijen bij elkaar heeft gebracht. Zijn functie als middelaar. Dan hebben we het volgende kleed. Ik hoop dat je ze allemaal onthoudt. Dat is het kleed van rood geverfde ramsvellen. Dus dit kleed was van zichzelf niet rood, maar kleurde rood door het bloed van die rammen, om het zo te zeggen. Rood geverfd. Als je aan een ram denkt, aan welke geschiedenis denk je dan? Abraham, Isaac. En dat is zo bijzonder. Isaac was bereid om het offer te gaan brengen. En toen moest Abraham stoppen. Want God zou zelf in een offerdier voorzien. En wat zat er vast in de struiken? Een ram. En dit wijst dus op de plaatsvervanging. God die voorziet. En hij heeft voorzien in het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is het lam dat rood gekleurd werd door het offer wat hij bracht. En het is zo bijzonder, dit spreekt dus over de plaatsvervanging. De Heer Jezus in onze plaats, over zijn lijden, over zijn sterven. En die geschiedenis, als je aan een Jood het evangelie wil vertellen, ga naar Genesis 22. Dat vindt hij een geweldige geschiedenis. Maar daar zie je dus al de vader en de zoon aan het werk. En daar zie je de plaatsvervanging. Dat is een geweldig iets. Dat is het derde kleed. Het laatste kleed. En nou moet het, als het goed is, helemaal helder voor je zijn. Dat is het kleed wat aan de onderkant er zo uitzag. En wie zagen dit kleed? De hoge priester en de priesters. Het is heel belangrijk wat ik nu zeg. Want als jij dus, ik noem dat even de gemiddelde Israëliet, hè, dat heb je net wel gehoord. Die heeft dus nog nooit dit kleed gezien. Want hij mocht één, niet achter het brandofferaltaar komen, laat staan dat die gemiddelde Israëliet het heilige in mocht gaan en het heilige der heiligen. Nogmaals, smaken verschillen. Maar als ik moet kiezen tussen dat buitenste kleed, tachasvellen, zeekoeienhuiden, of het binnenste kleed, dan vind ik hier veel meer heerlijkheid uitstralen, of niet? En voor wie was dat zichtbaar? Alleen voor de hoge priester en voor de priesters. Maar een Israëliet zag dat helemaal niet. En dit is precies bij de Heer Jezus ook zo. Met natuurlijke ogen zie je geen heerlijkheid in hem. Maar daar waar wij het heiligdom in mogen gaan, dicht mogen leven bij de troon van God, krijgen we dus ook meer te zien van de heerlijkheid van God. Daarom is geestelijke groei niet een keuzemogelijkheid, maar geestelijke groei is noodzakelijk. Dus je moet niet blijven staan bij de eerste beginselen. Niet dat de poort de deur minder waardig is. Ga me daar nou niet over mailen. Want dat bedoel ik niet. Maar het geestelijk leven begint ergens. En Petrus zegt, was dan op in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Met andere woorden, je mag geestelijk groeien. En geestelijke groei heeft te maken met dat hij gaat wassen en ik minder gaat worden. En hoe komt dat? Ik kom steeds meer onder de indruk van wie hij is. Dat is geestelijke groei. En bij de poort blijven hangen bewerkt geen geestelijke groei. En ik had net, ze hebben bijbelverklarende prediking, dus dat zijn allemaal predikers daar. Maar ik zei tegen hen, we hadden net even een kwartiertje tabernakelstudie met hen. Ik zei, je kan degene die je onderwijst niet verder leiden dan dat je zelf gekomen bent. Dus als degene die onderwijs geeft in de gemeente, en dat klinkt een beetje, ja, een beetje bijzonder misschien, maar ik wil iets helder krijgen. Als die persoon zelf ook nog worstelt met ben ik binnen of buiten, of als die persoon ook in dit gedeelte leeft, hoe zou hij jou dan ooit mee kunnen nemen naar het heilige der heiligen? Dus je kan iemand altijd leiden tot de plaats waar je geestelijk zelf gekomen bent. Het is heel belangrijk dit. Dus als zo'n voorganger of een predikant niet meer zegt als dat, dan wordt de gemeente ook geestelijk klein gehouden. Want hoe zou ik ooit kunnen getuigen van iets waar ik niet geweest ben? Het is heel belangrijk, het is een grote verantwoordelijkheid. En dat zie je hier. En de hoge priester, hij kwam één keer in het jaar, Yom Kippur, grote verzoendag in het heilige der heiligen. Eén keer in een jaar. Slechts één keer. De Heer Jezus heeft deze weg gebaand. Als die unieke, ongeëvenaarde hoge priester. Tot in het binnenste heiligdom. Hij heeft dus met zijn eigen bloed, staat er in Hebreeën, die weg ingewijd. Die weg is geheiligd. Die toegang is geopend. De blokkades en de barricades zijn weggenomen door zijn werk. Zodat wij met vrijmoedigheid, via de deur, via het altaar, langs het wasvat, het heilige binnen mogen gaan. Ja, en hier, jullie hebben nog niet binnengekeken, want je durft de doek er niet af te halen. Maar is het een en al goud wat er blinkt? Nou, goud is in de Bijbel een beeld van Gods heerlijkheid. Dat is als je om je heen kijkt. En als je naar boven kijkt, dan zie je schitterende kleuren. Met cherubs die de wacht houden, die waken over het heilige en het heilige der heiligen. En als dat nou een beetje gaat landen in je, hier ging het nog over jou, over jouw redding, ben ik wel behouden of ben ik niet behouden. Hier ging het nog over jouw zonde, over jouw schuld. Maar als je geestelijk mag groeien, en dat bedoel ik niet hoogmoedig, dan gaat het steeds minder over wie jij bent. Over jouw zonde, over jouw last, over jouw zorg, over jouw behoefte. Maar hoe dieper je het heiligdom in gaat, hier gaat het over God en God alone. Je komt meer onder de indruk van wie hij is. Hij moet wassen en ik minder worden. En wat ik zie in evangelisch Nederland, maar ook in reformatorisch Nederland, dat er heel veel hels egoïsme is. We zijn heel erg bezig met onze redding, met ons behoud. Kom ik wel in. Maar je moet het grotere plaatje gaan zien. Je bent geschapen om je schepper te aanbidden. Dat is wat de Westminster Confessie leert. To glorify God and enjoy him forever. Dat is ons scheppingsdoel. En wanneer ga je de Heer aanbidden? Niet als je meer onder de indruk komt van jezelf, maar je gaat hem aanbidden en jezelf toewijden op het moment dat je meer onder de indruk komt van wie hij is. Maar dan moet je hierin wel stappen maken. En laten dat er 3 vooruit zijn, 2 achteruit, per saldo 1 winst. Dan ga je misschien zo, mag je geestelijk groeien. En toen zei eens iemand tegen me, Jacques, jouw prediking maakt hoogmoedige mensen. Jij spreekt altijd over geestelijke groei. Ja, is dat zo? Is het hoogmoedig als iemand veel vrucht draagt? Toen zei ik dit voorbeeld. Ik zei, nou, als je een fruitboom hebt, op een gegeven moment krijgt die bloesem en vrucht. Hoe meer vrucht, hoe zwaarder de vrucht, hoe dieper de takken doorbuigen, of niet? Die hangen bijna op de grond, zo zwaar, door de vrucht. Dus geestelijk vrucht dragen maak je niet hoogmoedig, dat maak je juist heel ootmoedig en nederig. Die moet je niet meer vergeten. Dus prediking over geestelijke groei maakt geen hoogmoedige mensen. Het maakt nederige mensen die door de genade van God vrucht mogen dragen. Blijf in mij, zoals ik in u, dan draag je veel vrucht. Dus naar de mate dat je geestelijk stappen mag zetten, naar die mate zal je ook geestelijk vrucht dragen en wordt de Vader in en door jou heen verheerlijkt. Want daarvoor ben je tot dat priesterlijke, koninklijke priesterschap gaan behoren. Om hem te verheerlijken. Die priesters en die hoge priester, die waren geboren in de juiste stam en die waren dienstbaar voor Yahweh, voor de eeuwige. En die voerden uit wat hij had voorgeschreven. En jij en ik, we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Niet om te getuigen van onszelf, maar om te getuigen van hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Die ons gemaakt heeft tot een koninklijke priester om vandaag in 2026 dienst te doen. Nou komt het hoor. Naar de wereld toe, die kant op. En mensen te brengen aan de voet van het kruis. En we zijn geroepen om dienst te doen voor het aangezicht van God. Het brengen van lofoffers, lofoffers van aanbidding. Het offer van mijn eigen leven. Zie je die beweging? Je hebt het gewoon druk. Als geestelijke priester, daar sta je dan. Hier, heb je jezelf al bekeken? Nieuwe kleding aan, bekleed met de gerechtigheid van Christus. Daar sta je, je kent jezelf niet meer terug. Nou, dat is toch mooi om te zien? Nieuwe identiteit gekregen. Je hoeft je niet meer af te vragen, is mijn leven, heeft het wel doel dat ik leef? Of je hebt het hartstikke druk. Je komt tijd tekort. Je hebt een doel in je leven, je hebt een missie. Je hebt invulling en koers. Hoe komt dat? Wedergeboren tot een levende hoop. En ik ben vandaag, op een andere manier als die priester, maar ten diepste ben ik dienstbaar voor de Heere God. En heb je een functie van middelaar naar de wereld toe? Mag je een middel zijn om mensen te brengen aan de voet van het kruis? Mag je mensen brengen bij het altaar? Maar je hebt ook dienst om de Heere God te aanbidden. Ja, je bent geschapen voor een leven van aanbidding. En je zit veilig, hè? Na de pauze of na de break gaan we hierover spreken. Maar we zitten leven onder het dak. We leven onder het hoofd. Christus Jezus. En je mag vanmiddag, mogen we tegen elkaar zeggen, ons leven is met Christus verborgen in God. Je zit daar veilig. Je bent van alles en nog wat, hè? Je bent deel van het heiligdom en je bent ook nog actief als priester. Nou, ik zie jullie stralen van oor tot oor. Je zegt het is wat later op de dag, we worden wat moeier, maar we worden alleen maar blijer in ons hart. Dit had je al ontvangen, alleen het pakket moet uitgepakt worden. Dus je moet tot verwondering komen wat je bij het begin van je geloofsleven al hebt ontvangen. Het moet uit de doeken gedaan worden. Hoe rijk je bent. Zodat je niet meer naar deze wereld kijkt. Had ik maar, was ik maar. Maar dat je je verheugt in je nieuwe geestelijke positie. Amen.